Een gedeelte uit het boek Handelingen, uit hoofdstuk 1. Handelingen 1 vanaf het zesde vers. Handelingen 1 vanaf vers 6. Zij dan die waren samengekomen, vroegen hem al dus: Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. En terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen terwijl zij toekeken. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden terwijl hij heen ging, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleren. Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Het is niet zo dat ik door een van de beide liederen aan dit gedeelte heb moeten denken. Het is ook niet verplicht. Het komt soms mooi uit dat een lied een gedeelte in herinnering brengt, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. U hebt misschien zelfs al een heel klein beetje een link meegemaakt met het stukje dat ik vanmorgen las bij het welkomstwoord. En dat is: wat begrepen, wat dachten de discipelen en hun tijdgenoten nou van het koninkrijk van God? En hier komt dat woord koninkrijk ook weer voor. Dus soms ben je met dingen bezig en dan merk je dat je daardoor gezegend, geraakt bent. En ja, dan voel ik me vrij om het ook naar voren te brengen als ik niet een duidelijke verhindering opmerk. Hoe het ook zij, hier aan het begin van het boek Handelingen moet het verhaal eigenlijk nog op gang komen. Maar er is wel één belangrijk vers in het voorafgaande dat ik er even bij wil lezen. Er staat namelijk iets aan het eind van vers 1 over de dag dat hij werd opgenomen. En wij hebben net gelezen over die dag, daar eindigde het mee. Nadat hij, 1 vers 2, door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die hij had uitverkoren, aan wie hij zich ook nadat hij had geleden levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen. En nou komt wat ik bedoel. Terwijl hij gedurende 40 dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Nou, u zou zeggen, als je toch 40 dagen lang door de Heer bent onderwezen over het koninkrijk van God, dat je het dan wel, even gewoontjes gezegd, onder de knie hebt. Dat je het dan wel weet. De Heer zelf 40 dagen lang. Ik kan me daar eigenlijk helemaal niets bij voorstellen. Ik zou over geen enkel onderwerp in de schrift 40 dagen lang kunnen spreken. Maar de Heer kan het wel. En hij is volmaakt en zal dat onderwerp van alle kanten hebben belicht. En ja, ik weet niet of je dat mag denken, maar ik heb dan wel eens het idee van: wat jammer dat nou niemand van die toehoorders destijds een flink notitieboek heeft bijgehouden en dat voor ons heeft opgetekend. Dat zou misschien een heleboel vragen hebben opgelost, maar de Heer vond het niet nodig. En het woord van God zoals het nu is, is compleet en volmaakt. En daar moeten we het mee doen, daar mogen we het mee doen. Hoe het ook zij, de Heer heeft 40 dagen over het koninkrijk van God gesproken. Nou, dan zie ik op zijn minst daarin wel dat het kennelijk een belangrijk onderwerp is. De Heer had ook een ander onderwerp kunnen kiezen. Hij had ook kunnen vertellen hoe de profetie uit het Oude Testament nou uiteindelijk letterlijk in vervulling zullen gaan. En welke beloften er vertraagd zijn en welke niet. Nee, de Heer heeft het niet gedaan. Hij zegt, de Heer vat eigenlijk, misschien mag ik het zo zeggen, zijn hele onderwijs samen in één groot schriftuurlijk thema. En dat is het Koninkrijk van God. 40 dagen over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Dus kennelijk zijn er ook allerlei onderwerpen die je onder die paraplu kunt bespreken, die daar iets mee te maken hebben. Hoe het ook zij, er werden ook vragen gesteld. En dat is het stukje waar wij zijn gaan lezen. En dan zie je dat degenen die waren samengekomen, die worden verder niet meer omschreven als apostelen, die hebben hem de volgende vraag gesteld. En waarschijnlijk hebben ze met die vraag gezeten. Misschien wat zitten schuifelen op hun stoel. En ik stel me zo voor dat ze gedacht hebben van ja, alles mooi en aardig. En het is allemaal af en toe best ingewikkeld. Maar hoe zit dat nou met het koninkrijk als het specifiek Israël betreft? Een heel interessant onderwerp. Waar ze al een keer met de Heer over gesproken hadden, voordat hij leed. En dan doel ik op Matteüs 24. Dat is het hoofdstuk waarin de Heer een profetische reden houdt over de toekomst en spreekt bijvoorbeeld over de grote verdrukking. Dat is, weten wij, nog steeds toekomst. Maar de aanleiding daar was ook een vraag van de discipelen. Dat is misschien wel aardig om dat even te bekijken en houden we dit gedeelte achter de hand, Matteüs 24. En ik kan me best voorstellen dat de discipelen aan deze gebeurtenis hebben teruggedacht. In Matteüs 24 staat aan het begin het volgende, vers 1. En Jezus ging naar buiten en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Hij nu antwoordde, ze hebben niks gevraagd, maar dat betekent dat hij reageerde op hen, op hun denken. En zei tot hen, ziet u dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken. En dan gaan ze wel een vraag stellen die ook voor ons is opgetekend, vers 3. Toen hij nu op de Olijfberg zat, dat is wel interessant, dat is ook de berg van waar hij straks naar de hemel gaat. Maar hier in 24 vers 3 is nog voor het kruis. Toen hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar hem toe. En zeiden, en nou komt weer zo'n vraag naar een tijdstip. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Hele zinvolle vragen. En als je goed kijkt, zie je dat de Heer op alle drie ingaat in het vervolg. Nou, nu heeft de Heer geleden. Hij is opgestaan. Hij is nog niet teruggegaan naar de Vader. En hij praat met de discipelen 40 dagen lang over een onderwerp dat hier volgens mij alles mee te maken heeft. En ik kan me zo voorstellen dat ze denken, nou, en nu willen we het toch echt weten. Want de Heer heeft daar wel iets over gezegd, erop gehint. In Matteüs 24, ja, ze zullen natuurlijk niet gedacht hebben aan Matteüs 24, maar aan dat moment. En nou komen ze met de vraag, zult u, heel mooi dat ze dat van de Heer verwachten, in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Israël was op dat moment in zekere zin geen koninkrijk. Het was een Romeinse vazalstaat. Waar mensen uit de familie van Herodes, Edomieten waren dat, om de praktische situatie een beetje te verzachten, op de troon mochten zitten. Maar degene die echt de macht hadden, dat waren de Romeinen. En zij wilden gewoon weten, wanneer herstelt u nou de Davidsregering? Zoals in Handelingen 3 wordt genoemd, de tijd van de herstelling van alle dingen. Wanneer gaat dat nou aanbreken? Wanneer wordt die vervallen hut nou weer opgericht? Hier zeggen ze het iets herkenbaarder. Zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël stellen? Maar met andere woorden, is dat nou iets wat nu gaat komen? Oftewel, is die toekomst waar u het over hebt gehad, is die nu aangebroken? Nu u aan het kruis hebt geleden? Of is dat verre toekomst? Ja, en dan geeft de Heer een antwoord wat wij niet direct zouden hebben verwacht. Tenminste, ik niet. In vers 7 staat dat hij tegen hen zegt: het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Met andere woorden, de Heer zegt: niet alles heeft wat onze kennis betreft dezelfde prioriteit. Als ik het goed begrijp en goed samenvat, dan zegt de Heer: dat moment ligt vast bij de Vader. En jullie hoeven dat niet op dit moment te weten, want er geldt voor jullie iets anders. Er is voor jullie iets anders belangrijk dan de bevrediging van jullie nieuwsgierigheid. Jullie hebben namelijk een taak, nu. En ik wil daarom, zou de Heer hebben kunnen zeggen, niet spreken over straks, over de wat verdere toekomst. U zult kracht ontvangen. Wij zouden zeggen, de Heer gaat het onderwerp veranderen. En als de Heer dat doet, dan is het goed. Bij ons kan het een tactiek zijn, een retorische tactiek, een debatkunstje. Moet u maar eens opletten hoe vaak dat gebeurt als u het interessant vindt in Tweede Kamerdebatten. Dat is een veelgebruikte tactiek. En vooral in verkiezingstijd, als men elkaar dan in de haren zit. Interessant, technisch soms heel knap, maar eigenlijk niet eerlijk. Maar als de Heer het doet, is het goed. En als de Heer van onderwerp verandert, stelt hij een onderwerp aan bod dat op dat moment van belang is voor de hoorder. En dan zegt hij: jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en jullie zullen mijn getuigen zijn. En dan noemt hij drie plekken op: de stad waar ze zijn, Jeruzalem, het gebied dat daar het dichtst bij ligt, Judea, en een iets verder opgelegen gebied, Samaria. En van daaruit nog verder weg tot aan het einde van de aarde. Daar hebben jullie, dat is jullie arbeidsterrein, zegt de Heer. Je zou dit misschien kunnen zien als concentrische cirkels, waarbij Jeruzalem het middelpunt is en er steeds grotere cirkels omheen worden getrokken. Want dat zie je wel in het begin van het boek Handelingen, dat men iedere keer weer teruggaat naar Jeruzalem. In ieder geval is het belangrijk dat ze daar begonnen. Het zijn geen zendelingen met een roeping voor een land heel ver weg. Had ook gekund. Zoals Paulus die kreeg te horen: ik zal u ver weg naar de volken zenden. Paulus had geen roeping voor de Joden. Hoewel die, waar die ook was, altijd eerst de synagoge opzocht. Eerst hun het evangelie voorstelde. En dan pas met de volken verder ging spreken. Maar de Heer zegt hier tegen de discipelen, de vacature Judas moet nog in worden voorzien, dat komt vanaf vers 12. Maar hij zegt: dit wordt jullie werkterrein. En dat ze in Jeruzalem moesten beginnen, dat staat hier weliswaar niet. Er staat gewoon zowel in, en dan zijn die plaatsen gelijk. Maar als u ditzelfde opzoekt in Lucas 24, dan ziet u iets soortgelijks. Lucas 24, vers 46. Nee, laat ik 45 nemen, is duidelijker. Lucas 24, vers 45. Toen opende hij hun, dat zijn de discipelen, hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zei tot hen: zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken. Je zou zeggen, dan zit je toch gelijk aan de einden der aarde. Niet in Judea en Samaria. Maar en dan staat erbij: te beginnen bij Jeruzalem. U bent getuigen van deze dingen. En dan zegt de Heer: jullie moeten in Jeruzalem blijven wachten tot de Heilige Geest komt. Nou, hier wordt daar op een andere manier wordt het verwoord, maar het komt toch op hetzelfde neer. Ze moesten wachten in Jeruzalem tot de Heilige Geest kwam. Ze zouden kracht ontvangen en ze moesten zijn getuigen zijn. Nou, je kunt alleen maar een getuige zijn van een ongeluk bijvoorbeeld als je het hebt zien gebeuren. Als je een klap hoort en je kijkt dan om, dan ben je geen getuige. Maar als je toevallig al naar een auto die daar misschien wat te hard voorbij reed keek en je zag toen het voertuig of de persoon door die auto werd geramd, dan ben je een getuige. En zij waren getuigen van zijn opstanding. Zij hadden de opgestane Heer gezien, zelfs 40 dagen lang van die opgestane Heer koninkrijksonderwijs gekregen. Desondanks zegt de Heer, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Dus misschien bedoelde de Heer, van daar hebben we nu 40 dagen over gehad. Een ander onderwerp is nu van belang voor nu. En dat is dat jullie wachten tot de Heilige Geest over jullie komt, want dan zullen jullie mijn getuigen zijn. En dan lazen we dus in Lucas 24, te beginnen bij Jeruzalem. Dit doet mij denken aan een merkwaardige gebeurtenis in mijn ouderlijk huis, toen ik die uitdrukking voor het eerst hoorde. Moet u even voorstellen, en ik vond het heel leerzaam, maar toen hoorde ik voor het eerst hoe je die uitdrukking kunt gebruiken. We hadden de ochtendsamenkomst, zoals dat toen nog heette, meegemaakt in de vergadering in Amsterdam. En daar was op dat moment een neef van mijn vader, Boedemans Medema, en een jonge broeder uit dezelfde vergadering waar die Mans Medema vandaan kwam, Apeldoorn, allebei te gast in Amsterdam. En die jonge broeder, wiens naam ik uiteraard niet noem, die liet zich heel duidelijk horen tijdens de eerste dienst. Ik weet zelfs nu nog wat hij heeft voorgelezen, omdat het op mij indruk maakte. Ik dacht echt, wat jongen, dat zo'n jonge vent dat durft. En dat hij zo'n mooi toepasselijk gedeelte voorleest. Boedemans Medema was later bij ons thuis op bezoek, familiebezoek. En mijn vader zegt tegen hem, wat mooi hè, dat zo'n jonge broeder, en hij noemde zijn naam, zich vrij voelde om dat gedeelte voor te lezen. En toen zei Mans Medema iets wat ik op dat moment niet begreep. Hij zei, tja, zei hij, dat is wel mooi, maar ik dacht toch dat ook voor deze dingen geldt te beginnen bij Jeruzalem. Ik snapte dat toen niet, dus toen onze broeder weer vertrokken was, is dat natuurlijk de eerste vraag die ik aan mijn vader stel. Ik zeg, waarom zei hij dat nou? Nou, het is heel simpel, zei mijn vader. De discipelen moesten beginnen op de plek waar ze waren. En dat is Jeruzalem. En wat Mans Medema bedoelde was dat die jonge broeder er beter aan had gedaan zijn eerste openbare optreden te hebben daar waar men hem kende. En dat was in dit geval in Apeldoorn. Ik vond dat heel leerzaam. Ik heb daar naderhand veel over nagedacht. En ik denk dat er toch veel goeds in die opmerking gezeten heeft. Hoewel ik het toen niet goed begreep en dacht, waarom gaat die man nou niet in op wat die jonge man heeft voorgelezen? Want dat vond ik best wel mooi. En ik merkte dat mijn vader eigenlijk ook zo over dacht. Maar die snapte, als wat rijpere broeder met meer schriftkennis dan ik op dat moment, waar die uitdrukking te beginnen bij Jeruzalem vandaan kwam. En ik denk dat het een goede zaak is dat je ook als broeder, maar ook als zuster met een bepaalde taak, dat je daarmee begint op de plek waar je bent en waar je bekend bent. Hoe dan ook, de discipelen moesten starten waar ze waren. En daarna pas uitzwermen naar Judea en daarna naar Samaria en dan naar de einden van de aarde. Ja, dat was in die tijd nog het Romeinse Rijk. Hoewel men toen ook wel wist dat er buiten dat Romeinse Rijk ook nog iets was. Maar de einden van de aarde is een soort vaste uitdrukking die ook de Romeinen zelf wel gebruikten. Om aan te geven dat dat toch wel heel ver weg was. De uiterste grenzen. En eigenlijk is Paulus voor zover wij weten nooit toegekomen aan een bezoek aan Spanje. Hoewel hij het wel aankondigt. Hij wilde daar graag naartoe. En in de brief aan de Romeinen wordt daar ook over gesproken, dat hij daar toch echt heen wilde. Voor zover wij weten, zeggen we heel voorzichtig, is hij daar nooit geweest. Je kunt het nooit uitsluiten. Als het wel zo is, is daar niets over opgeschreven in de Bijbel. En zijn er ook, voor zover ik weet, geen sporen bekend van geschriften uit die tijd in Spanje. Maar, zoals gezegd, niet al onze nieuwsgierigheid wordt altijd bevredigd. Zelfs die van de discipelen niet. Zelfs als het ging over een onderwerp waar de Heer met hen over had gesproken. Waar jullie op moeten wachten, is niet meer licht op de toekomst, maar kracht om nu te getuigen. En in deze volgorde die we net hebben overdacht. En dan zouden wij zeggen, nou, zoiets belangrijks, dat moet je toch even goed afronden. Of ze het ook allemaal goed gesnapt hebben. En dat staat er niet. Want in vers 9 lees je, en terwijl hij dit zei, dat betekent hij was nog met ze aan het praten, werd hij opgenomen. Terwijl ze toekeken. Altijd goed om iemand die spreekt aan te kijken. Dat was een van de voorschriften bij ons thuis. Dat je elkaar aankeek als je wat zei. En als je ouders tegen je iets zeiden, dat je dan keek. Ik hoor het nog tegen mij gezegd worden, maar ik deed het kennelijk ook niet altijd uit mezelf. Maar hier zie je, terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen terwijl zij toekeken. En dan ineens was er niks meer te zien, want er staat dan, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Tja, en dan is daar behalve die wolk ook de hemel, de lucht, vers 10. En toen ze naar de hemel staarden terwijl hij heen ging. En ja, dan wordt er niks gezegd over de gevoelens. Dat willen wij tegenwoordig altijd weten. Zelfs sportverslaggevers, wat ging er door u heen? Daar wordt door Lucas niet over uitgeweid wat deze discipelen toen gedacht hebben. Nee, toen ze naar de hemel staarden terwijl hij heen ging, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleren die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Logisch dat je, als je dit meemaakt, en de Heer die je 3 jaar lang zo dichtbij hebt meegemaakt, en met wie je net nog 40 dagen intensief contact hebt gehad, en je ziet hem weggaan, ja, dat je hem na blijft kijken. En dan kun je natuurlijk over fantaseren, zou ze misschien gedacht hebben dat de Heer toch weer terugkwam? Ja, misschien wel, maar niet op het moment dat zij dachten. Ik weet ook niet of ze gedacht hebben van, en hoe zit dat dan met dat koninkrijk voor Israël, zult u dat in deze tijd herstellen? Nou, in feite heeft de Heer gezegd, nee, ik zal het wel doen, maar niet op het moment dat jullie denken. En met Matteüs 24 heeft de Heer het eigenlijk al gezegd. Heeft hij de tijd beschreven, namelijk na de grote verdrukking, dan zal dat koninkrijk worden opgericht. Maar de Heer vindt het niet nodig om dat nog even te verduidelijken of onder de aandacht te brengen. Nee, was dat er gaat niet een docent zoals je dat in onze tijd moet zijn, waarin je er nooit een hekel aan moet hebben om iets te herhalen. Zelfs Paulus had dat niet. Filippenzen, hoofdstuk 3 meen ik, dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend en u geeft het zekerheid. Soms moet dat gewoon, dat je even iets herhaalt waarvan je denkt, oh, dat heb ik kennelijk toch niet goed genoeg, niet duidelijk genoeg uitgelegd. Dat was bij de Heer natuurlijk niet zo. Zijn uitleg was volmaakt. En je ziet eigenlijk nooit dat de Heer dan zegt, nou, dan vertel ik het toch gewoon nog een keer. Volgens mijn broer is uitleggen hetzelfde nog een keer zeggen, maar dan iets harder. En ik heb erop gelet hoe vaak dat eigenlijk klopt. Ik heb natuurlijk heel vaak dingen moeten uitleggen op verzoek die je eigenlijk al misschien 20 minuten daarvoor gezegd had. En inderdaad, verbluffend, je zei het nog een keer, maar dan iets harder. En soms helpt dat. Bij de Heer zie je zelfs geen letterlijke herhalingen in zijn onderwijs. Maar wat zien we hier? De Heer is nog aan het spreken over hun leven, hun getuigenis dat ze moesten gaan afleggen. Intussen wordt hij opgenomen. Wat ze gedacht hebben is helemaal niet van belang. Wordt niet opgeschreven. En ze krijgen te horen: Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? En dat wordt gezegd door twee mannen in witte kleren. En dan doen ze toch een bijzondere belofte. Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Interessante vraag is natuurlijk, wordt hier nou bedoeld zijn terugkomst voor ons, oftewel de opname van de gemeente? Want dan staat er ook dat wij in wolken hem tegemoet gaan in de lucht, 1 Thessalonicenzen 4. Of wordt hier bedoeld zijn verschijning in heerlijkheid? Waarbij dan ook zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ik denk dat laatste. Maar die laatste gebeurtenis kan niet plaatsvinden voordat die eerste, de opname van de gemeente, heeft plaatsgevonden. Dus het is helemaal niet verkeerd als u daaraan denkt en denkt van nou wat mooi dat ze toch te horen hebben gekregen, de Heer Jezus komt terug. Maar ook Paulus zegt soms tegen gelovigen dat zij worden gekenmerkt als mensen die zijn verschijning lief hebben. Er staat niet die zijn die de opname van de gemeente verwachten, maar die zijn verschijning lief hebben. Een moment waar wij, als het goed is, uiteindelijk naar verlangen, is dat hij wordt geopenbaard, waar we ook vanmorgen aan gedacht hebben. Als hij verschijnt in heerlijkheid en wij in zijn gezelschap mee zullen komen uit de hemel. Want vanaf de aarde zal hij dan bewonderd worden, ook in ons die met hem samenkomen. Want dan zal hij iets hebben hier op aarde wat hem in het verleden is misgund. Namelijk een troon. Regeringsmacht. Zijn koninkrijk zal dan worden opgericht voor Israël en voor de hele wereld. En wij weten, omdat Paulus dat als een verborgenheid heeft bekendgemaakt, dat daaraan voorafgaand nog iets plaatsvindt dat specifiek ons betreft, en dat is de opname van de gemeente. En waarom denk ik dat hier, als je puur leerstellig bekijkt, de discipelen niet alvast worden voorbereid op de opname van de gemeente, op dat ondeelbare ogenblik dat wij veranderd worden en de doden zullen opgewekt worden? Dat leid ik af uit het feit dat er staat, hij zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En hoe hebben ze hem naar de hemel zien gaan? Lees even door, vers 12. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg Olijfberg geheten, die dicht bij Jeruzalem was, een sabbatreis er vandaan. Ik ben zo vrij om die Olijfberg als de berg te zien van waar de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En dus ook als de berg die hier wordt beloofd als de plek waar hij ook zal terugkomen. En dan zie je Zacharia, hoofdstuk, wat is het, 13, 14. Waar staat dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg? En dan denk ik dat dat moment hier wordt bedoeld, dat is Zacharia 14. Zacharia 14. Daar wordt in hoofdstuk 13 het lijden van de Heer besproken. Vers 7. Een tekst die ook vaak op zondagmorgen bij de eredienst wordt gelezen. Zacharia 13, vers 7. Zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden, en ik zal mijn hand keren tegen de kleinen, of zoals anderen vertalen, tot de kleinen wenden. Dat past, dat wordt in het Nieuw Testament op de Heer Jezus toegepast. Aan het kruis, als de discipelen er vandoor gaan, de schapen zullen verstrooid worden. En dan wordt hierna in Zacharia 13 beschreven wat er zal gebeuren met Israël. In het hele land luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven, maar 1/3 zal daarin overblijven. Dat zal het gelovig Joodse overblijfsel zijn, dat zal erkennen wat we in Jesaja 53 lezen, van hij is om onze overtredingen doorwond. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Maar wij achten hem een door God geplaagde en verdrukte. Zij zullen erkennen dat hun voorgeslacht en ook zij het mis hebben gehad. En ja, dan is er een bekering, dat deel zal gelouterd worden. En dan staat er in vers 9b, zij zullen mijn naam aanroepen. Ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Ja, dat is nog niet het Israël wat we nu zien. Natuurlijk zijn er gelovige Israëli's, maar dat zijn, wij zouden zeggen, christenen, Messias belijdende Joden. Maar er zal een tijd zijn dat ook dat Israël wat hem nu nog niet erkent, zal er tot bekering zal komen en zal zeggen, wij hebben destijds als volk een gigantische blunder uitgehaald. Nou, dan wordt vanaf vers 14, komt de toekomst wat dichterbij, dan wordt er een dag genoemd. En dan staat er ook wat er gebeurt in vers 3. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. En dan zal er nog iets heel bijzonders gebeuren. Dan zal die berg ook splitsen. En dan staat er iets heel bijzonders een paar regeltjes verder aan het eind van vers 5. En de Heere mijn God zal komen, alle heiligen met hem. Of volgens anderen moet dat zijn met u. De Heere God zal komen. En we hebben net gelezen, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ja, de Heer Jezus is degene in wie God, als ik het zo mag zeggen, met alle eerbied handen en voeten heeft gekregen. Zoals we vanmorgen nog gelezen hebben, in hem wonen de ganse volheid van de Godheid lichamelijk, nog steeds. En hij zal als mens komen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat zou me niks verbazen als de Heer daar ook met de discipelen over heeft gesproken. Maar goed, staat er niet bij, ik wil ook niet fantaseren. Maar dat ze daar misschien toch aan gedacht hebben bij deze belangrijke berg, het zou me niks verbazen. En ze zeggen gewoon, hij zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hoe hebben ze hem zien gaan? Opstijgend vanaf de Olijfberg. Wij kunnen daar best blij om zijn dat dat gaat gebeuren. Want we hebben net toch iets over ons gelezen, hoewel de gemeente in het Oude Testament niet expliciet wordt behandeld. We hebben gelezen, alle heiligen met u. Daar horen wij bij. De bekeerde Joden van alle tijden, de bekeerde heidenen van alle tijden, één uniek geheel, alle heiligen met hem. En hij zal komen. Op de Olijfberg staan, vlakbij de stad van de grote koning, om daar zijn koninkrijk op te richten. Dat koninkrijk is er nog niet. Toch hebben we vanmorgen gelezen dat Paulus zegt, en in een ander opzicht is het er ook weer wel. Want wij zijn nu al overgezet in het koninkrijk van de Zoon van de liefde van de Vader. Oftewel, wij hebben een soort voorproefje. Wij mogen al op voorhand genieten van de aanwezigheid van de koning, die immers ook in ons woont, die midden onder ons is. Het zijn zulke buitengewone dingen dat ik me heel vaak aan de ene kant niet kan voorstellen dat die discipelen meer vragen hebben gesteld. Maar aan de andere kant denk ik, maar wat ze te horen hebben gekregen is soms zo mooi, zo verheven, dat we er nu nog blij van kunnen worden. Zo'n Heer die dit allemaal heeft bedacht, dankzij wiens werk op Golgotha dat ook allemaal zal worden gerealiseerd, is onze, is mijn, is uw Heiland en Heer. Hem mogen wij nu dienen. En dan wonen wij weliswaar niet in Jeruzalem, Judea of Samaria. Wij horen bij die mensen tot aan het einde van de aarde. Nederland lag aan een van de grenzen van het Romeinse Rijk. Maar de wereld is groter dan dat Rijk. En ook mensen die buiten dat gebied hebben gewoond of nu wonen, die mogen zeker weten, hij is ook mijn verlosser. Hij heeft ook mij gekocht, mij verzoend. En al die gelovigen zullen samen met hem in heerlijkheid verschijnen. En dan zal hij bewonderd worden in ons. Niet dankzij ons. Nee, dat grote aantal dat met hem meekomt, voegt juist alle eer toe aan hem. Hij wordt bewonderd omdat hij zo'n enorme massa heeft gekocht uit elk geslacht en taal en volk en natie. Wat een onvoorstelbaar hoge positie hebben wij gekregen. En wat verdient die Heer het om ook nu al in de tijd van zijn verwerping, want dat is de tijd waarin wij leven, door ons gediend en geëerd te worden.